Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Volgens mij is het midden de afgelopen jaren ook veel te veel bezig geweest om eindeloos met elkaar te praten over wat gaan we doen en dan het compromis te verdedigen alsof het je eigen idee is. Dus het mag ook echt wel een ideeënstrijd zijn in het midden. Het midden betekent niet dat je het allemaal maar met elkaar eens bent.
Dus er staan nog steeds wel wat radicale dingen in dat verkiezingsprogramma.
Zeker, ja, zo kent u D66 natuurlijk ook, dat wij durven te agenderen. Maar ook wel op basis van wetenschappelijke inzichten, ideeën van anderen, maar ook naar elkaar luisteren en soms ook zeggen, nou, de heer Bontebal of de heer Omtzigt heeft eigenlijk ook best wel een goed idee. Zullen we dat dan maar eens proberen? En die houding heb ik de afgelopen jaren gewoon enorm gemist.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 369 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we nemen deze aflevering op tijdens de Open Energiedag, afgelopen zaterdag in Nijmegen. En dat doen we samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en voorzitter Olof van der Graag zit ook aan tafel. Welkom Olof van der Graag.
Dankjewel.
Maar de hoofdgast is de minister voor Klimaat en Energie, tevens de lijsttrekker van D66, Rob Jetten.
Hi, fijn dat we er zijn.
En we zijn hier om precies te zijn in het Energiepark Nijmegen-Betuwe. Waarom zijn we hier, Olof van der Graag?
Dit is een burgerinitiatief. Het zijn mensen uit de omgeving die graag meer duurzame energie wilden. Zij hebben samen 4 windturbines hier neergezet. En aan de overkant liggen ook nog 11.000 zonnepanelen. Zodat je echt een heel groot deel van het jaar hier duurzame stroom voor de Nijmegers hebt. En andere mensen in de omgeving. En wij doen dit in het kader van de Open Energiedag. Dat organiseert de NVDE elk jaar. Tientallen projecten laten mensen zien welke wereld er schuil gaat achter je thermostaat en je stopcontact. En zij kunnen tientallen projecten uit de duurzame energiesector bezoeken. Hier zon en wind, maar ook warmte, energiebesparing, maar ook energieinfrastructuur bijvoorbeeld.
Rob Jetten, u was vroeger gemeenteraadslid hier in Nijmegen. En op dit terrein stond vroeger iets anders.
Ja, dit is een gebied wat de afgelopen 10, 15 jaar enorm is doorontwikkeld. Van eigenlijk een beetje een mix van bedrijvigheid, landbouw en een paar woningen is dit een gebied geworden waar eigenlijk de grote Vinex-locatie van Nijmegen is gerealiseerd. En daarom was het ook zo mooi dat juist hier dit energieproject er kwam van ook lokale inwoners. Die zeiden we willen met elkaar energie opwekken en daar ook de lusten van delen. In plaats van dat hier een groot concern dat komt doen en de winsten naar elders gaan.
Want ik begrijp dat er uiteindelijk 18.000 huishoudens op aangesloten worden op dit energieveld.
Ja, er zijn zo'n 1000 Nijmegenaren en mensen uit omliggende dorpen lid van deze coöperatie. En daarmee worden dus vele huishoudens hier voorzien van elektriciteit. Er wordt hier vlakbij ook een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. En het idee is ook dat straks daar een paar van de loodsen worden voorzien. Maar ook bijvoorbeeld het opladen van vrachtwagens gaat gebeuren met elektriciteit van dit mooie project.
Dus het is niet zo dat er alleen maar nog maar windmolens op zee bijkomen?
Nee, wind op zee wordt wel echt de grote klapper om naar een volledig CO2-vrij energiesysteem te gaan. 80% van onze elektriciteit komt rond 2032 van de Noordzee af. Maar we hebben ook projecten op land nodig. En ja, die slagen eigenlijk alleen maar echt goed als je dat met lokaal draagvlak doet en lokale betrokkenheid. En daarom vond ik het ook belangrijk om als minister bij die Open Energiedag aanwezig te zijn.
Dus dit is eigenlijk het model voor hoe je op land, op plekken waar mensen zeggen, nou, wij willen wel, dat kunt realiseren.
Ja, dat vind ik wel, want het is niet altijd leuk om een windmolen vlakbij je huis bijvoorbeeld gerealiseerd te krijgen. En dan is het fijn als je kan meepraten over waar die wel of niet komt. Maar ook dat je als lokale bewoner dan kan meeprofiteren van de opbrengsten die eruit komen. Of bijvoorbeeld, zoals hier ook gebeurt, afspraken kan maken over op welk moment van het jaar staan die windmolens even stil. Om overlast voor omwonenden te minimaliseren. En dat omdat het hier met een kopje koffie of een drankje aan tafel met elkaar wordt afgesproken, gaat het toch echt een stuk makkelijker dan wanneer je dat met de grote multinationals moet doen.
Dat is een ander soort keukentafelgesprek waar het beleid het zo vaak over heeft.
Exact, exact.
Over dit beleid en over meer gaan we het hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, die zijn er, Jaap. Ze zijn er weer. Ook hier. En dat is Evert, Jan en Bart.
Wil jij ook vriend van de show worden? En dat kan door ons te helpen met een donatie. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nogmaals welkom, Rob Jetten. U bent hier als demissionair minister en als lijsttrekker. U bent bezig met een enorme klimaat- en energietransitie. Maar elke dag wordt er ook gedemonstreerd tegen uw beleid. En volgens Frans Timmermans, uw collega, concurrent lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, is het beleid in Europa pas echt op gang gekomen dankzij dit soort demonstraties. Bent u dat met hem eens?
Ook in Nederland zie je dat klimaatdemonstraties wel degelijk hebben geholpen om het thema echt hoog op de politieke agenda te krijgen. Ik herinner me nog dat ik als Tweede Kamerlid op het Binnenhof rondliep en je hoorde buiten het geroezemoes en het rumoer. Toen ben ik samen met Jesse Klaver naar buiten gegaan om te kijken wat is er aan de hand. Dat waren duizenden scholieren en studenten die toen aan het staken waren.
En toen dachten we moeten wat doen.
Nou, wij waren er natuurlijk zelf al mee bezig als D66 en GroenLinks. Maar je merkte wel dat dat voor veel andere politici toch echt een wake-up call was. Dit is niet iets wat een hype is of waar een hele kleine groep zich druk om maakt. Meer klimaatactie leeft echt van jong tot oud. Zien we nu ook bij de demonstraties tegen fossiele subsidies. Ik was daar vorige week nog bij in Den Haag. De jongste die ik sprak was 6 en de oudste die ik sprak was dik in de 80. En dat waren echt, was een volledige doorsnee van de samenleving die daar kwam eisen dat we fossiele subsidies afbouwen om die groene economie echt mogelijk te maken de komende
jaren. Die demonstraties zijn mooi, zegt u. Maar die mensen die blokkeren de weg. En de Nederlandse politiebond die wil een bemiddelaar. Net als destijds bij de boerenprotesten. Is dat een goed idee?
Nou, ik heb ook, ik doe eigenlijk bijna elke dag ook de oproep aan de demonstranten. Ga nou niet op die A12 staan. Dat vonden we niet oké toen we dat met tractoren deden. Dus dat nu geldt dat ook. Hè, dat kan de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Het vraagt heel veel politieinzet. En ook op andere plekken in Den Haag waar je mag demonstreren, word je gezien en gehoord. Met Prinsjesdag publiceer ik een overzicht van alle fossiele subsidies die er in Nederland zijn. Vorige kabinetten hebben dat eigenlijk niet goed in kaart gebracht. En daardoor was ook het gesprek over hoe bouw je ze af zo onmogelijk. En nu met dit overzicht kan ook richting deze verkiezingen op 22 november elke politieke partij kleur bekennen en zeggen wanneer stop je met welke fossiele subsidie en wat doe je dan met de opbrengsten.
En er zijn misschien ook wel fossiele subsidies waarvan zelfs u zegt, ja, die doen we, maar dat moet. In het kader van de langere termijn afbouw.
Ja.
Want zomaar met dingen stoppen.
Dat gaat niet. Nee, dat is ook wel mijn boodschap aan de Tweede Kamer en de demonstranten. Iedereen snapt dat fossiele subsidies uiteindelijk een duurzaam systeem in de weg staan. Dus ze moeten stoppen. Maar bij sommigen kan dat van de een op de andere dag. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren allerlei voordelen in de energiebelasting voor de glastuinbouw of steenfabrieken behoorlijk snel afgebouwd. Maar er zijn ook fossiele voordelen die we in internationaal verband hebben afgesproken of die vastzitten in Europees beleid. Of als je daar morgen mee zou stoppen, dat echt bedrijvigheid in Nederland meteen weg zou gaan en dan heb je weglek van CO2 en banen naar het buitenland. Dan hebben we er ook niemand mee geholpen. En ik hoop dus met dit overzicht dat we ook de NGO's, de activisten en het bedrijfsleven om tafel kunnen krijgen, zodat we samen kunnen afspreken hoe gaan we dit dan op een ordentelijke manier doen, zodat het klimaat erbij geholpen is, maar ook de Nederlandse welvaart.
En u kunt dus ook dan met het bedrijfsleven zelf om de tafel gaan zitten, dat zij bijvoorbeeld zeggen, nou, wij zijn realistisch of we zijn boos, of alle twee.
Ja.
En dan met de maatschappelijke organisaties en de bedrijven samen een plan maken.
Ja, en dat ik merk dat ook in de gesprekken die ik met de bedrijven erover voer. Hè, dat zij ook begrijpen dat dit een onhoudbaar systeem is. Maar ze willen ook wel het handelingsperspectief van hoe kan ik dan mijn bedrijf verduurzamen? Welke hulp kan ik van een overheid krijgen in bijvoorbeeld vergunningen of een fatsoenlijk verzwaard stroomnet, zodat je ook op elektriciteit kan
omscholing van je medewerkers?
Dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat daar dus eigenlijk de samenleving en het bedrijfsleven misschien de politiek al een paar jaar vooruit zijn. zijn. En dat we nu echt dat been moeten bijtrekken met beter beleid en wetgeving. Hebben we dit kabinet als met de eerste minister van Klimaat en Energie ooit behoorlijk ingezet. Maar we zijn er nog lang niet. Dus ook na deze Tweede Kamerverkiezingen moet die klimaatactie doorgaan.
Het gaat om 46 miljard subsidies en fiscale voordelen, blijkt uit de Prinsjesdag stukken. Dan was er 2 weken geleden kritiek vanuit de Tweede Kamer. Dat al in 2018 een Kamermotie aan de orde was, waar ook uw handtekening onder stond. En daarin werd gezegd, er moet een afbouwplan gemaakt worden voor die fiscale faciliteiten. En de kritiek was eigenlijk, dat plan is er nooit gekomen en u zit er nu ruim 1,5 jaar. Waarom is dat plan er niet?
Nou, in die 1,5 jaar heb ik nu zo'n 6 miljard aan fossiele subsidies al afgebouwd. Dit voorjaar is er ook weer meer bijgekomen. Onder andere een vrijstelling in de kolenbelasting voor Tata. Ja, onbegrijpelijk dat die er nog was. Dus daar gaan we ook mee stoppen. Je kunt ook pas een afbouwplan maken als je weet waar je het over hebt. Dus belangrijk dat ik dat overzicht nu heb laten maken. Maar ook meteen een aantal impactstudies. Die dus laten zien, kun je bijvoorbeeld sommige dingen niet afschaffen omdat ze vastzitten in Europees beleid. Nou, dan gaan we in Brussel lobbyen om ervoor te zorgen dat we daar in Europa mee gaan stoppen.
Dat kan dus niet vanwege het beleid van de heer Timmermans in Brussel.
Nou ja, dus we hebben met de heer Timmermans samen een hele mooie European Green Deal gemaakt. En dat is erg belangrijk ook voor de versnelling. Maar een van de dingen die in Brussel nog echt muurvast zit, is de modernisering van de energiebelastingen in Europa. En daar gaan heel veel van die fossiele miljarden zitten vast in die energiebelastingen. Dus dat vraagt ook een Europese oplossing. Dus het is ook, ja, iedereen die belooft dat je dit in Nederland van de een op de andere dag kan stoppen, ja, die vertelt ook niet het complete verhaal.
Dus dit is een voorbeeld van een politicus die zegt, het ligt aan Brussel, waar het klopt.
Ja, kijk, dankzij de Europese aanpak hebben we nu echt een enorme versnelling in die klimaat- en energietransitie.
Maar dan bots je dus ook tegen de obstakels aan die je misschien 5 jaar geleden nog niet zag.
Klopt, ja, ik denk dat we zijn heel erg bezig geweest met hoe kunnen we zo snel mogelijk minder CO2 uitstoten. Hè? Omdat we echt natuurlijk daar hopeloos op achter hebben gelopen. Maar nu je dus langzaamaan echt naar dat circulaire en klimaatneutrale systeem toe gaat, merk je, ja, we zijn eigenlijk binnen het fossiele systeem aan het optimaliseren. Maar dat werkt niet. Dat fossiele systeem moet eigenlijk volledig overboord. Zodat je ook echt ruim baan geeft aan duurzame alternatieven.
De grootste uitstoter in Nederland van CO2 en ook van stikstof is Tata Steel. U had vorig weekend opeens zware kritiek op Tata Steel. Want die hebben beloofd in 2030 geen kolen meer te gebruiken, maar waterstof. Twijfelt u of dat daadwerkelijk gaat gebeuren in 2030?
Ja, kijk, wat je ziet bij Tata of bij de hoogovens is dat daar de trotse medewerkers eigenlijk op een gegeven moment aan de bel hebben getrokken en hebben gezegd, de plannen voor verduurzaming bij ons eigen bedrijf zijn niet goed genoeg. Enorme druk vanuit de ondernemersraad, vanuit de vakbonden om met een beter plan te komen. Tata belooft sindsdien, we gaan over naar groene waterstof. Maar ik heb nog steeds geen concreet plan gezien en zeker ook geen concrete investeringsbeslissing. En ondertussen verwacht het bedrijf wel dat we als overheid bijspringen met miljarden subsidies. Nou, dat gaat niet. Dus ik vind dat druk bij Tata moet worden opgebouwd. Staalproductie in Europa is cruciaal, zodat we niet afhankelijk zijn van import uit China, het Midden-Oosten of Amerika. Maar er is wel een eindigheid aan de social license to operate, in slecht Nederlands. Als je een bedrijf hebt dat zoveel negatieve impact heeft op het klimaat, op de directe leefomgeving, op de volksgezondheid. Dus ik heb gezegd, we willen heel graag Tata helpen bij de verduurzaming. Maar we zetten ook een stok achter de deur met een wettelijk verbod op staalproductie met kolen. En dan dwingen we eigenlijk de Indiase eigenaren om een keuze te gaan maken.
Want die investeringsbeslissing die wordt niet genomen in IJmuiden.
Klopt.
Die wordt genomen in India. En dat gaat om een gigantisch bedrijf van hele rijke mensen. Het idee dat India een achterlijk land is, dat is helemaal voorbij.
Ja.
Daar moeten sommige mensen in Europa erg aan wennen, merk ik vaak. Moet u niet gewoon bijvoorbeeld in Dubai binnenkort met de bazen van Tata om de tafel gaan zitten? Misschien wel met meneer Modi.
Op de klimaatconferentie.
Ja, de klimaatconferentie die in de Emiraten is. Nou, minister Adriaanse en ik zijn samen bezig met die maatwerkaanpak. Daarvan heb ik overigens ook gezegd, daar moeten we ook mee door om die 25 grote vervuilers te verduurzamen. En wij hebben ook als kabinet tegen de Indiërs gezegd, wij zien enorme voordelen voor staalproductie in Nederland. Hè. De locatie IJmuiden met een eigen haven, et cetera. Het is perfect. Maar u moet wel nu kleur gaan bekennen. En wat je merkt, dat juist dit soort bedrijven hebben eigenlijk ook gewoon een overheid nodig die heel duidelijk zegt wat er van hen verwacht wordt, wat de spelregels zijn en binnen welke kaders ze die investeringsbeslissing moeten nemen. Dus een beetje een strengere Rijksoverheid gaat ook helpen om die bedrijven de komende tijd gewoon keuzes te laten maken.
Ja, meneer Modi is dat bekend in India, is ook nogal streng. Kunt u niet met hem samen optrekken?
Nou ja, we kunnen het proberen. De G20 is dit jaar natuurlijk ook in India en je ziet dat de samenwerking tussen Nederland en India de afgelopen jaren behoorlijk is geïntensiveerd. Wij helpen bijvoorbeeld India nu ook met hoe je windprojecten op grote schaal kan ontwikkelen. India helpt ons dan weer met allerlei nieuwe technieken rondom nieuwe zonnecellen, batterijtechnologie en dat soort zaken. Dus er ligt ook een enorme kans om samen op te trekken, want ik ben het helemaal met u eens. Het idee dat de Global South of de landen buiten Europa achterlopen op klimaatbeleid, ja jongens, dat is echt wel voorbij. Daar gaat het juist zo hard nu met investeringen en innovatie, dat we moeten zorgen dat we met hun samen kunnen optrekken.
Vorige week verscheen er een nota van uw partij D66. Uw naam staat er ook onder over schone energie. En daarin schrijft u dat we niet per se alle zware industrie in Nederland moeten willen houden. Wat bedoelt u daarmee?
Kijk, wij hebben in Nederland een economie kunnen opbouwen omdat we eindeloos goedkoop Gronings gas hadden. En die tijd is voorbij omdat we voor de veiligheid van de Groningers stoppen met die gaswinning.
Eigenlijk zegt u in die periode alles kon, want we hadden genoeg energie.
Ja, en dat heeft ons ook heel veel gebracht. Heel veel welvaart gebracht, bedrijvigheid verspreid door het hele land. Maar ja, nu is een nieuwe realiteit. We moeten overstappen op groene elektriciteit, op groene waterstof. En dat is ook de komende jaren nog deels schaars. Maar de vraag is ook, wil je eindeloos de Noordzee blijven volbouwen om nog meer windparken te krijgen, om alle industrie die we hebben maar te houden zoals die is? Of moet je gaan kiezen, wat is de economie van de toekomst? En dan zie je dat technologiebedrijven als ASML, Photonica zoals in Twente, of hele slimme maakindustrie zoals hier in Gelderland. Ja, dat is ook voor een groot deel de toekomst van onze economie en werkgelegenheid.
Wat moet er weg?
Dat is een hele goede vraag, want je moet daar ook in durven kiezen. We hebben nu heel veel bijvoorbeeld raffinaderijen in Nederland, waar we met olie allerlei andere producten maken. En je ziet dat we nu toegaan naar bijvoorbeeld circulaire plastic, of dat er een paar nieuwe raffinaderijen zijn die duurzame brandstoffen voor scheepvaart en voor de luchtvaart maken. Die kunnen blijven, maar dat je over 30, 40 jaar nog ouderwetse op olie gebaseerde raffinaderijen in Nederland hebt, dat geloof ik echt.
Dus de bottleneck ziet er over 25 jaar helemaal anders uit?
Ziet er anders uit. En ik denk dat daar nog steeds heel veel mensen werken in energie-intensieve industrie. Maar dat wel industrie is die draait op circulaire grondstoffen. En dat we daar producten maken die we ook echt in die schone economie nodig hebben.
U zei net al, bedrijven dreigen vast te lopen op het elektriciteitsnetwerk. En dus ook nog niet voldoende groene waterstof. Hoe gaat u die bedrijven helpen? Want bedrijven willen zekerheid.
Ja, en bedrijven staan ook echt te trappelen om heel veel tempo te maken met die verduurzaming. Daar heeft natuurlijk de energiecrisis ook bij geholpen. We bouwen nu voor miljarden per jaar bij aan meer infrastructuur. Dus het stroomnet wordt fors uitgebreid. En we zijn het eerste land ter wereld straks met een waterstofinfrastructuur. Maar het gaat nu zo hard dat alleen maar bijbouwen niet voldoende gaat zijn. We moeten echt dat elektriciteitsnet ook veel slimmer gaan gebruiken. Dus energie delen, energie gebruiken op het moment dat er heel veel wordt geproduceerd. Of energie opslaan in batterijen, zodat dat op een ander moment kan worden gebruikt. En daar ligt echt de crux in de komende paar jaar om die flexibiliteit in het elektriciteitsnet voor elkaar te krijgen. Ik heb daarvoor een nieuwe energiewet gemaakt. Die ligt nu in de Tweede Kamer. Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer ook heeft gezegd, dit is zo'n belangrijke wet, die gaan we behandelen, ook al is het kabinet gevallen.
U werkt met jaartallen, 2030. 2050 natuurlijk als eindjaartal. Maar Olof van der Graag, uw Nederlands Vereniging Duurzame Energie wil ook graag tussendoelen om scherper aan de wind te kunnen zeilen.
Ja, klopt. Dus we hebben in Nederland in onze ogen eigenlijk 10 jaar geleden voor het eerst echt serieus energiebeleid ingevoerd. Toen hebben we het energieakkoord afgesloten en toen hebben we gezegd, want Nederland had op dat moment een goede 4% duurzame energie. Toen hebben we gezegd in 2023 moet dat 16% duurzame energie zijn.
En het is nu 2023. Vertel.
Het is 2023 en wij hebben laatst een vrolijk filmpje gemaakt, want we gaan over die doelstelling heen. We komen dit jaar, denken wij, op 16,7% duurzame energie in Nederland. Dus die mijlpaal hebben we gehaald. Dus dat laat zien dat als je een duidelijke doelstelling kiest, dat je daar ook naar toe kunt komen.
Heeft u voor uzelf, Rob Jetten, heeft u voor uzelf ook die tussenjaartallen?
Ja, ik heb nu ook gezegd, in 2035 wil je eigenlijk het volledige elektriciteitssysteem 100% CO2-vrij hebben. Want als we niet eerst die elektriciteitsvoorziening helemaal duurzaam maken, dan kunnen eigenlijk de industrie en de mobiliteitssector en de landbouwsector kunnen niet zelf klimaatneutraal worden. Dus het begint echt bij die energie. Dus ik ben het zeer eens met de NVDE. Een doel maakt ook duidelijk waar je met elkaar naartoe aan het werken bent.
En dan kun je elkaar er ook aan houden.
Ja. En kunnen elkaar ook aan houden.
En zo'n voorbeeld laat ook wel zien dat het ook wel wat tijd nodig heeft. Dus het project waar we nu te gast zijn, ja, dat is er gekomen de afgelopen jaren, mede door dit soort afspraken. Dus om over in 2035 iets gerealiseerd te hebben, moet je echt nu beginnen met actie te ondernemen. Onderschatten veel mensen vaak, maar de ontwikkeling van een project in Nederland, daar ben je zo 10 jaar mee bezig. Dus als je iets in 2035 wil hebben staan, ja, dan moet de komende regering daar echt beslissingen voor nemen.
Rob Jette, de Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen door met het beleid wat Rob Jette al in gang heeft gezet. Maar in zo'n periode van demissionair kabinet mag je eigenlijk geen nieuw beleid in gang zetten. Welk beleid had u eigenlijk al klaarstaan wat nu even moet wachten?
Nou, ik heb gelukkig in het voorjaar een heel groot extra klimaatpakket door de Kamer weten te loodsen. Dus heel blij dat we daarmee verder kunnen. En dat pakket,
saved by the bell, hè?
Saved by the bell, inclusief het klimaatfonds. Maar dat is echt nodig. Willen we in 2030 die 55-60% minder CO2-uitstoot voor elkaar krijgen. En belangrijker vind ik nog, in dat klimaatfonds zit vooral ook veel geld om mensen te helpen hun huis te verduurzamen. Of MKB'ers te helpen om naar die elektrische warmtepomp over te stappen, bijvoorbeeld. Een nieuw beleid wat dus niet meer door mij kan worden gemaakt, in ieder geval in dit kabinet, wat echt aan het volgende kabinet is. Hoe kun je nou klimaatbeleid nog veel beter koppelen aan natuurinclusieve oplossingen, aan biodiversiteit? Want we lopen op alle mogelijke manieren tegen de planetaire grenzen aan. En dat gaat dus niet alleen maar om CO2-uitstoot of de stroom die we gebruiken, maar gaat heel erg over welke grondstoffen benutten we nou voor alle producten die we aan hebben, waar we onze meubels van maken, waar we onze auto's van maken. En dat wordt echt de volgende grote klap, denk ik. Hoe ga je van minder CO2-uitstoot echt naar dat klimaatneutrale systeem?
Ja, we hadden laatst Henry Bontebal te gast, inmiddels lijsttrekker van het CDA. Die zei bij ons, je moet alle bestaande vormen van energie voorlopig ook nog gebruiken. Onder andere kernenergie. Dat was lange tijd taboe in uw partij, maar in het regeerakkoord heeft u ermee ingestemd dat er 2 nieuwe kerncentrales komen. Klopt het dat ik zelfs bij u inmiddels enig enthousiasme over kernenergie bespeur?
Nou, bij mij blijft het altijd een beetje een neutrale positie. En dat komt vooral door het kernafval waar we dan ook generaties na ons mee opzadelen. Dat vind ik uiteindelijk niet de meest ultieme duurzame oplossing. Maar we zien nu wel dat ook het Nederlandse systeem heeft een bepaalde basislood, heet dat dan, nodig. Dus elektriciteitsproductie die eigenlijk continu beschikbaar is voor de momenten dat we even te weinig wind of zon hebben. En dan is kernenergie stukken schoner dan de kolencentrales die we aan het sluiten zijn. En ook een stuk onafhankelijker dan de gascentrales die straks echt op geïmporteerd gas moeten draaien. En met 2 nieuwe centrales in Borssel als focuslocatie hebben we zo'n 13% van onze energievoorziening dan uit kernenergie. En het grotendeel is dus echt wind en zon, geothermie en alles wat we uit opslag halen.
Ja, in de discussie die we toen ook met Olaf van der Gaag hadden, met Bontebal, toen stond er een soort met een filosofische gedachte van hoe we in Nederland dit soort dingen doen. Namelijk dat we zeggen, ja, we moeten verduurzamen. En dan komt een hele lijst dingen die een ander niet mag doen. Ja. Dat niet en dat niet. En biomassa is heel fout. En kernenergie is ook heel fout. En Bontebal die zei, ja, ik wil en. Bent u inmiddels ook een en-minister?
Zeker, want ik denk dat we gewoon niet de luxe hebben om heel veel dingen uit te sluiten. Want dan,
en de tijd ook niet, hè?
Ja, nee, dan gaan we het in de tijd gewoon niet redden. Dus willen we inderdaad echt leveren, deze klimaatverandering nog een beetje keren met elkaar, dan zullen we over de hele wereld en dus ook in Nederland alle technieken moeten inzetten die schoon zijn en die beschikbaar zijn. En sommige oplossingen hebben ook gewoon nadelen. En dan moeten we daar gewoon eerlijk over zijn en nadenken, hoe lang hebben we deze oplossing dan nodig? Kunnen we er dan op een gegeven moment ook weer mee stoppen? En hoe zorgen we dan dat we via innovaties TZT, in dit geval die kerncentrales, weer kunnen vervangen door thorium of een andere nieuwe techniek die nu nog niet is uitontwikkeld? Ik weet het niet, maar laten we dan wetenschappers en mensen die er verstand van hebben vragen, denk ondertussen door of dat er in 2035 of in 2040 een nog beter alternatief is. Gaan we in de tussentijd wel zorgen dat we alles wat we nu al kunnen vergroenen, dat we dat doen.
En dat zul je natuurlijk Europees moeten doen.
Ja, je moet kijk, uiteindelijk is de Europese samenwerking ook afgelopen jaar gewoon cruciaal geweest om van die Russische afhankelijkheid af te komen. Europese samenwerking is ook cruciaal om niet overafhankelijk te zijn van chips en technologie uit China. Dus we kunnen hier in Nederland gelukkig heel veel zelf. Maar die samenwerking met de buurlanden is onze eigenlijk belangrijkste kracht.
Er is een groep van 14 EU-landen onder leiding van Frankrijk die zich inzet voor meer kernenergie. Zit Nederland er ook bij?
Ja, wij zijn lid van die alliantie, maar vooral ook om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Want er zijn 14 EU-lidstaten die de komende tijd hun capaciteit nucleair willen uitbreiden. Het zou heel erg zonde zijn als al die landen daar het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dus hoe bundel je hier ook weer de krachten om tegen de laagst mogelijke kosten die uitbreiding van kernenergie in Europa mogelijk te maken?
We moeten het ook even hebben over stikstofbeleid. Olof van der Graag, uw vereniging, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, heeft onlangs een enquête gehouden onder de leden. En ruime meerderheid van de leden is zeer verontrust over de haalbaarheid van projecten. Dat wordt onzeker omdat we moeten wachten op nieuw stikstofbeleid.
Ja, klopt. Dat is een wrang aspect voor ons. Als je duurzame energieprojecten bouwt, dan komt er een klein beetje stikstof vrij tijdens de bouw. Als die projecten er eenmaal staan, dan besparen ze enorme hoeveelheden CO2.
Wat stelt u voor?
Maar ook enorme hoeveelheden stikstof. Dus wij stellen voor, vanwege het grote belang van die energietransitie, voor onze onafhankelijkheid, voor klimaatdoelen, maar ook om stikstof te reduceren, zou er een vrijstelling moeten komen, zodat die projecten zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. En dat gaat ook echt om duizenden projecten. Onderschatten mensen vaak. Het is niet een handje vol. De energietransitie bestaat uit duizenden projecten voor windmolens, voor snellaadstations. Als je emissieloos wil bouwen, wat Rob Jette van de week heeft laten zien samen met Tennet. Hè, daar gaan ze met elektrische graafmachines het elektriciteitsnet versterken. Dat is fantastisch. Alleen, zij moeten de accu's nog wel met dieselvrachtwagens heen en weer rijden. Omdat er nog niet sterke elektrische vrachtwagens zijn die dat aankunnen.
Dus Rob Jette, als een project leidt tot minder stikstofuitstoot of helemaal geen uitstoot meer uiteindelijk, dan moet dat gewoon neergezet kunnen worden. Daar kunt u het niet mee oneens zijn, denk ik.
Nee, daar ben ik het zeer mee eens. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het ook bij de rechter stand houdt. Dus daar zijn we nu volop mee bezig om die vergunningverlening voor energieprojecten, om die veel simpeler te maken. Want inderdaad, veel van die projecten leiden tot veel minder CO2-uitstoot en ook minder stikstofuitstoot. Dus het is eigenlijk een voorinvestering die je doet om onze hele samenleving gewoon schoner te maken. We hebben dat nu bij een paar grote projecten. Lukt dat nu? Om echt te bewijzen, het leidt tot zoveel minder uitstoot, ook op het gebied van stikstof, dat dit project door mag gaan. Het heeft een publiek belang dat het doorgaat. En nu dat bij een aantal grote projecten is gelukt, ben ik met de provincies aan het kijken hoe we dat ook voor kleinere projecten voor elkaar gaan krijgen, zodat die vergunningverlening veel sneller kan. Want je ziet vaak dat de voorbereiding van projecten is ongeveer 80% van de tijd ten opzichte van het daadwerkelijk bouwen. En als we dus echt tempo willen maken, moet vooral die voorbereiding veel sneller.
Tevreden met het antwoord, Olof van der Graag?
Ja, dit is een hartstikke goed antwoord. Nu snel waarmaken.
Overigens en vooral bij de provincies, hoor ik.
Ja, maar de minister heeft ook gelijk, Rob Jette, dat het echt ook juridisch natuurlijk stand moet houden. Want bedrijven zijn ook echt bezorgd dat ze iets doen waar ze vervolgens alsnog weer vastlopen bij de rechter. Dus de politiek moet het echt op zo'n manier doen dat het juridisch houdbaar is. Maar de denkrichting ben ik het volledig mee eens.
Voordat het kabinet viel, waren er in het kabinet spanningen over stikstof. Wopke Hoekstra van het CDA zei, we moeten niet 2030 als heilig jaartal beschouwen. In het VVD-verkiezingsprogramma staat inmiddels dat jaartal ook niet meer. En ik hoorde u onlangs in het televisieprogramma Op 1 zeggen dat u af wil van het geruzie over een jaartal. Zit u nu op de lijn Hoekstra?
Nee, dat niet. Want het jaartal is ook niet door mij of iemand anders bedacht in de politiek. Dat jaartal komt van wetenschappers en mensen die er verstand van hebben. Die zeggen, die uitstoot van stikstof moet in een bepaald tempo naar beneden. Wil je de natuur beter beschermen? En daarmee ook weer de vergunningverlening voor woningbouw, voor nieuwe stallen, voor nieuwe bedrijvigheid ook van de grond krijgen. Vorige maand zagen we zelfs nog uit cijfers van de Universiteit Wageningen dat het nog slechter gaat met onze natuur dan we al dachten. Dus de druk om tempo te maken is alleen maar groter. Wat ik wel vind, we hebben nu ook in dit kabinet vooral heel veel lopen soebatten over jaartallen en wat nou wel en wat nou niet. En ondertussen zitten agrariërs te wachten op de vraag, ja, hoe moet ik nou op een duurzame manier mijn boterham verdienen? En de natuur is er eigenlijk ook nog niet vooruit geholpen. Dus we zijn heel veel tijd kwijt geweest aan politieke debatjes. We hebben heel weinig eigenlijk echt gedaan. En dat is nu wel de tijd om gewoon te doen.
Ja, dus eigenlijk zegt u, het geruzie waar ik vanaf wil, dat slaat vooral op de afgelopen tijd.
Ja, dat denk ik wel. En deze verkiezingen zijn ook wel uniek. Want voor het eerst sinds 2002 geen zittende premier op het stembiljet. Allerlei nieuwe partijleiders. Dus we kunnen ook laten zien dat het anders kan. En dat we ook niet per se moeten blijven hangen in eindeloze ideologische debatten. Of moeten wachten totdat we het perfecte plan hebben. Nee, als je gewoon weet dat bepaalde oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van die stikstofuitstoot. Laten we dan in ieder geval daar alvast mee beginnen. En ondertussen de aanpak verbeteren.
Over jaartallen gesproken. Het heilige jaartal uiteindelijk is natuurlijk 2050. En dat is waar u in de Klimaatwet naartoe werkt.
Ja.
Nou zegt Frans Timmermans in zijn verkiezingsprogramma, in 2040 zijn we volledig klimaatneutraal. Hij zegt 10 jaar eerder.
Ja, ja, en dat is denk ik ook internationaal wel de beweging die je ziet. Hè. We hebben ooit rondom, hè, als je toen we het Klimaatakkoord van Parijs sloten, was 2050 een beetje het jaartal waar we op stuurden. Maar we zien dat die klimaatverandering veel harder gaat. We zitten echt ver boven de 2 graden opwarming. Je ziet overal op de wereld extreme weersomstandigheden toenemen. Dus er moet nog veel meer worden gedaan. En Europa is van oudsher natuurlijk het continent waar we veel hebben uitgestoten, daar veel welvaart ook aan hebben gekregen. Maar we hebben nu ook de middelen om meer klimaatactie te laten zien, zodat ook bijvoorbeeld een continent als Afrika, waar de impact heel groot is, terwijl ze amper verantwoordelijkheid dragen voor die klimaatverandering. Laten we hen een beetje meer tijd geven en dan hier het gaspedaal nog harder in.
Dus u zegt op dit terrein, Timmermans is, zie ik als een bondgenoot. Staat dit nieuwe jaartal ook in het D66 verkiezingsprogramma?
Ja, dat verkiezingsprogramma komt vrijdag. Maar ik denk dat u zult zien dat niet alleen PvdA GroenLinks, maar volgens mij ook Volt, Partij voor de Dieren, D66, ik denk ook de ChristenUnie, nog wel iets ambitieuzer zijn in het jaartal dat we een klimaatneutrale samenleving willen.
Ja, nou zijn er heel veel mensen thuis die denken van ja, ik wil graag meedoen met al die nieuwe maatregelen, maar kan ik dat wel me veroorloven financieel? Wat zegt u tegen die mensen?
Ja, ik begrijp die vraag. Want mensen zijn vorig jaar natuurlijk zich kapotgeschrokken van de energierekening. En willen wat doen. Als het niet voor het klimaat is, dan wel voor je portemonnee. Wat ook een hele goede reden is natuurlijk. Op verbeterjehuis.nl kunt u alle tips vinden over wat er thuis kan gebeuren. Kun je ook heel makkelijk subsidies aanvragen voor isolatie of een hybride warmtepomp. En dat is allemaal binnen een paar jaar tijd ook terugverdiend. Mijn zorg zit eigenlijk veel meer bij mensen in een huurwoning of mensen met een klein inkomen in een koophuis, die hier gewoon niet zelf aan de slag kunnen en die meer hulp nodig hebben. Dus daarom heb ik ook met de minister De Jonge besloten extra geld uit te trekken voor kwetsbare wijken en woningcorporaties, zodat we juist op die plekken meer tempo kunnen maken met isoleren.
En die kwetsbare wijken, daar bent u ook mee bezig, Olaf van der Graag.
Ja, klopt. Wij zien dat verduurzaming in Nederland hartstikke snel gaat. Meer mensen dan ooit verduurzamen hun woning met warmtepomp, isolatie, et cetera. Alleen we zien ook wel dat het toch vooral de hoogopgeleide mensen zijn die goed de weg naar al die regelingen weten te vinden. En dat helpt natuurlijk ook, hè. Maar die mensen in die armste wijken, die liggen echt letterlijk wakker van de energierekening. Dus we zouden moeten slagen om het voor die mensen echt heel aantrekkelijk te maken. En wat wij tegelijkertijd zien is dat het eigenlijk gewoon niet bij te benen is voor onze sector, de uitvoering. Dus wij hebben gezegd, je zou veel efficiënter gebruik moeten maken van die schaarse vakmensen. Je zou ook moeten zorgen dat netbeheerders bijvoorbeeld precies weten in welke wijk er warmtepompen komen en waar er een duurzaam warmtenet komt bijvoorbeeld, zodat ze weten welke kabels ze moeten trekken. En we moeten ook zorgen dat we het voor die mensen echt heel aantrekkelijk maken. Dus we hebben gezegd, laten we die mensen eigenlijk een cadeautje geven en hun volledige wijk verduurzamen, aardgasvrij maken. Voor de laagste inkomens zeggen wij, betaal 100% van de rekening als overheid. En voor de iets minder arme mensen in diezelfde wijk zeggen we, betaal de helft van die rekening. En als je dat doet, dan kun je met hetzelfde budget dat het kabinet had uitgetrokken voor het prijsplafond, namelijk 11 miljard euro, 1,1 miljoen woningen structureel van het aardgas afhelpen. En de mensen in die woningen die hebben dan maandelijks een energierekening die 100 euro lager is.
Concreet plan, goed idee?
Ja, nou ja, dit is echt wel de manier om het de komende jaren te doen. Hè. Een straat voor straat aanpak waarin we huishoudens gewoon zoveel mogelijk ontzorgen. De meeste mensen vinden het helemaal niet zo leuk om met verbouwen aan de slag te gaan of hebben geen idee waar te beginnen. En als we dat huis voor huis gaan doen, kost het ook veel meer tijd. Dus spouwmuren isoleren, betere beglazing aanbrengen, dat gaat toch echt een stuk sneller als je dat in één keer met de buurt kan doen. En zoals Olaf ook zegt, we hebben met het prijsplafond behoorlijk diep in de buidel moeten tasten. Dat hebben we als kabinet ook met volle overtuiging gedaan om die energierekening te dempen. Maar uiteindelijk gaat het om besparen, besparen, besparen. Dat is toch de beste manier om onszelf energie-onafhankelijker te maken.
En iedereen praat, want het is eens het buzzword geworden over bestaanszekerheid. En dan denk ik, als je naar de bestaanszekerheid, met name dus in dat soort wijken, aan mensen, als je kunt zeggen, u kunt erop rekenen, dan moet je dat doen. Want als ze dan zeggen van, oh, maar mijn energierekening gaat dus enorm omlaag. Ja, dat geeft die mensen een soort rust, om
absoluut,
zo te zeggen.
Absoluut. Ja, ik ben zelf een tijdje geleden nog in Arnhem geweest. In een wijk met echt hele slechte woningen. Dus je coöperatie moet allereerst even flink aan de bak en op z'n sodemieter krijgen. Maar daar sprak ik vooral bewoners die hadden zoveel stress van die energierekening dat ze gewoon überhaupt de verwarming niet meer durven aan te zetten.
Misschien en dat wel zoveel stress dat als ze u op tv zien dat ze gaan zappen.
In mijn DM's allerlei ideeën en verwensingen komen uit. Maar
u krijgt ook van dat soort teksten.
Ja, maar goed, dat hoort er ook een beetje bij. Maar ik vond het wel, weet je, dit is uiteindelijk. Het is heel fijn om te praten over het succes van zonnepanelen in Nederland. We zijn nummer 1 in Europa, nummer 2 in de wereld. Het is fijn om te praten dat we het land zijn met de meeste laadpalen per hoofd van de bevolking. Maar uiteindelijk gaat het vooral over die paar miljoen huishoudens die zich zoveel zorgen maken over de impact op hun portemonnee. Dat we hen moeten helpen, hen perspectief moeten geven. Zodat eigenlijk die hele klimaattransitie iets wordt van ons allemaal in plaats van alleen de happy few.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten met de minister van Klimaat en Energie, de lijsttrekker van D66, Rob Jette. U zei het al, vrijdag komt het D66 verkiezingsprogramma. Daar staan ongetwijfeld heel veel dingen in die heel veel geld kosten. Topambtenaren die hebben een advies gegeven, eigenlijk voor de kabinetsformatie. En die zeggen, het nieuwe kabinet kan maar twee dingen doen. Of de lasten verhogen, of bezuinigen. Welke optie kiest u?
Nou, het zal wel allebei een beetje moeten. Want we hebben het over hoe we deze planeet op een goede manier doorgeven aan volgende generaties. Daar hoort ook bij dat we de schatkist een beetje op orde houden. Zodat we niet mensen na ons opzadelen met forse schulden en hoge renteuitgaven. Dus we zullen moeten kijken, kun je bijvoorbeeld door het afbouwen van fossiele subsidies, door het beter belasten van vervuiling, door het beter belasten van grote vermogens, ook meer belastinginkomsten binnenhalen. Maar ook kunnen we nog eens kritisch kijken naar wat de overheid allemaal doet. Want dat valt me wel op ook in de verkiezingsprogramma's die al uit zijn. Het gaat heel veel over herverdelen van geld. Maar het gaat eigenlijk in bijna geen enkel programma, zelfs niet bij de VVD, over hoe gaan we dat geld dan verdienen. Dus je moet ook wel ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf en het innovatieve bedrijfsleven ook echt wel hier wil investeren in Nederland. Omdat dat uiteindelijk de basis is voor onze welvaart en de inkomsten om bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs te betalen.
De verkiezingscampagne is begonnen. In 2021 was de D66-leus nieuw leiderschap. Maar dat horen we nu niet meer. Is er dan nu sprake van oud leiderschap?
Nee, zeker niet. Ik denk dat ik ook voortbouw op de koers die door Sigrid Kaag is ingezet. We hebben ook de afgelopen jaren, vind ik, hele mooie successen geboekt.
Dus dat nieuwe leiderschap, dat moet nog komen?
Nee, dat is er al. Want dat ziet u onder andere in een betere aanpak in Groningen, onder leiding van Hans Velbrief. Forse investeringen in het onderwijs, dankzij Robert Dijkgraaf. Gunay Oesloe, die de cultuursector weer een nieuw elan heeft gegeven. Dankzij de inzet van D66, terwijl anderen aan de zijlijn bleven staan. Maar
u noemt mevrouw Ollongren niet.
Nou, die is dag en nacht bezig om onze defensieorganisatie weer op te bouwen.
Zeggen, ja. Ik vind dat de heldin van het kabinet.
Nou, dat vind ik mooi
weet,
dat
ik
u dat zegt.
Ik ben geen D66, nee. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik vind dat de heldin van het kabinet.
Nou, dat vind ik mooi dat u dat zegt. Ik zal de complimenten aan haar overbrengen. Ja, maar we moeten dus nu doorbouwen op wat we al in gang hebben gezet. En die bestaanszekerheid gaat niet alleen maar over de hoogte van een minimumloon, maar ook over goed onderwijs, zodat je kansen kan krijgen om jezelf te ontwikkelen. Maar het gaat ook over een nieuw woord, heb ik deze week geleerd, voortbestaanszekerheid. Hoe zorgen dat we ook die klimaat- en natuurcrisis te lijf gaan, zodat dit ook nog een leefbaar land is.
En dat is natuurlijk ook voor D66 een vraag, hè? Voor de bestaanszekerheid, als we nu naar de peilingen kijken en naar de afgelopen statenuitslag.
Nou ja, kijk, de peilingen zijn nu nog niet zoals ik hoop dat de uitslag gaat worden, maar ook in 2021 stonden we rond deze tijd niet lekker in de peilingen en kwamen we toch met 24 zetels als tweede partij van het land uit de bus. En het is nog zo'n 10 weken tot 22 november, we gaan ervoor.
Bij de vorige verkiezingen droeg u een trui klimaatdrammer, maar die trui heeft u nu met het Leger des Heils meegegeven?
Nou, dat is een die trui is gemaakt van biologisch katoen en die zit heel lekker, dus die heb ik af en toe thuis op de bank wel aan.
Stiekem of niemand kijkt. Ah.
Maar ik heb wel gezegd inderdaad, die tijd van drammen is voorbij, hè, dus ik moet misschien een nieuwe kledinglijn opzetten met klimaatdoener erop, want ik hoor ook mensen echt onheilspellende verhalen vertellen over de wereld vergaat en de wereld staat er heel slecht voor, maar mensen in Nederland, ondernemers in Nederland willen vooral weten, hoe gaat de overheid me vooral helpen om die groene keuzes te maken? Dus laten we het vooral hebben over, wat kunnen we nu gewoon gaan doen om het ook voor elkaar te krijgen.
Ja, dat D66 van het dram-imago af wil, is dat ook de reden dat Thierry de Groot wat gekukeld is op de kieslijst?
Nee, je maakt altijd een goede mix tussen ervaren Kamerleden en een paar nieuwe mensen op de lijst. En ik ben heel
waarvan
blij
er één al weg is.
Waarvan al één weg is, ja, dat is spijtig. Maar ik ben heel blij met de top 30 die we nu hebben. Thierry de Groot is als groot natuurliefhebber en voorvechter van de Waddenzee nu op nummer 11 helemaal klaar voor die campagne. Maar we hebben ook een paar hele interessante nieuwkomers, zoals Panzer Bamenga op nummer 6. De mensenrechtenactivist van Nederland die etnisch profileren op de agenda heeft gezet en heel succesvol is geweest om dat bij de Koninklijke Marechaussee uit te bannen. Ik ben blij dat hij zijn strijd voor gelijke rechten nu in de Kamer wil voorzetten.
Ja, ik hoorde u onlangs zeggen, dit moet de politieke generatie worden die ideeën voorop stelt. Het lijkt wel of er meer zijn in uw omgeving die dit ook vinden. Ik denk aan Henry Bontebal, ik denk bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt. Ja. Dus het politieke landschap is echt wel veranderd in korte tijd.
Ja, en ik heel eerlijk, ik voel me daar zelf ook veel prettiger bij. Ik heb ook een tijdje als fractievoorzitter mogen rondlopen. En toen dacht ik nog van, ik moet meedoen aan dat politieke spel. Want dat is wat van je verwacht wordt.
Nou,
dat
leidde scorebordpolitiek.
Ja, dat leidde bij mijzelf tot verkramping. Maar ook wel dat ik dacht van, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om in de politiek te zitten. Terwijl je doet dat vanuit idealen, omdat je het land beter wil maken.
U heeft ook in uw speech bij uw aantreden gezegd, het grappige was, dat was in zekere zin wat Bontebal ongeveer dezelfde dag zei. We moeten juist als partijen van het midden, de constructieve partijen, wij moeten het ideologische debat voeren. Ja. In plaats van dat aan de flanken men staat te schreeuwen. Ja. En het midden technocratische verhalen zitten houden.
Zeker.
Hoe gaat u dat doen?
Ja, kijk, volgens mij is het midden de afgelopen jaren ook veel te veel bezig geweest om eindeloos met elkaar te praten over wat gaan we doen en dan het compromis te verdedigen alsof het je eigen idee is. Dus het mag ook echt wel een ideeënstrijd zijn in het midden. Het midden betekent niet dat je het allemaal maar met elkaar eens bent.
Dus er staan nog steeds wel wat radicale dingen in dat verkiezingsprogramma.
Zeker, ja, zo kent u D66 natuurlijk ook, dat wij durven te agenderen, maar ook wel op basis van wetenschappelijke inzichten, ideeën van anderen, maar ook naar elkaar luisteren en soms ook zeggen, nou, de heer Bontebal of de heer Omtzigt heeft eigenlijk ook best wel een goed idee. Zullen we dat dan maar eens proberen? En die houding heb ik de afgelopen jaren gewoon enorm gemist.
Organiseert u niet gewoon een debat met een paar van die mensen van het midden, met elkaar, over waar sta jij nou eigenlijk voor, ideologisch?
Ja, dat is een heel goed idee. En dat ik ben ook met een aantal lijsttrekkers dat aan het bespreken, van moeten we niet gewoon per onderwerp gewoon ergens een keer een uur gaan zitten en dan met alle verkiezingsprogramma's op tafel elkaar gewoon bevragen, kijken waar we het over eens zijn, ook duidelijk maken welke verschillen er zijn, zodat de kiezer wat te kiezen heeft, maar wel altijd vanuit de gedachte, in dit land komen we alleen vooruit als we er uiteindelijk samen de schouders onder zetten. Dus ik hoop een mooie inhoudelijke campagne, maar vooral ook na 22 november een coalitievorming die ook echt die nieuwe energie in de politiek ook echt kan voortzetten. Dat het niet alleen maar de belofte was na de val van Rutte, maar dat die nieuwe generatie politici het ook echt anders gaat doen.
Onlangs op een D66-bijeenkomst in Zwolle zei u, met Rutte 4 sloten we het meest progressieve regeerakkoord in een halve eeuw. Een halve eeuw geleden was het kabinet Den Uyl. Staat dat bij u hoger aangeschreven dan het in uw partijgeschiedenis toch ook zo geliefde paarse kabinet?
Nou, dat heeft ook echt wel heel veel goeds gebracht, die paarse kabinetten natuurlijk.
Maar het was dus niet zo progressief.
Nou, dat was zeker ook heel progressief. Dus misschien had ik in plaats van een halve eeuw 30 jaar moeten zeggen. Maar vergeef mij, ik ben slechts 36. Dus soms zit ik een beetje mis met de jaartallen. Maar
u was eigenlijk een beetje in de greep van de mythes rond het kabinet Den Uyl. En vergat van Meerloos Paars.
Ja, nou, dat en Els Borst in Paars 2 heeft natuurlijk ook hele belangrijke dingen gedaan. Maar die scheidslijn tussen progressief en conservatief gaat nog een hele interessante worden bij deze verkiezingen. Want het is druk in het politieke midden, maar Omtzigt bijvoorbeeld heeft echt wel hele andere ideeën over individuele vrijheden dan dat ik die heb.
Waar maakt u zich zorgen over bij Omtzigt?
Nou, ik heb hem de afgelopen jaren bijvoorbeeld weinig zien pleiten ook voor Europese oplossingen voor bijvoorbeeld migratie, klimaat en economische problemen. Ik vind dat hij vrij conservatief heeft gestemd als het gaat om het recht op abortus en dat soort hele belangrijke grondrechten die er ook in Nederland zijn. Dus we vinden elkaar echt op die betrouwbare overheid, bestaanszekerheid, democratische vernieuwing.
Maar als het dan het verschil... in invullen aankomt, dan heeft u nog wel een appeltje met hem te schillen.
Nee, absoluut. En daar zit er dus echt wel een groot verschil tussen D66 en het nieuwe sociaal contract.
Ja, op uw lijst, D66-lijst, staan maar twee bewindslieden, u en Hans Veilbrief. Waarom maar twee?
We hebben een, denk ik, ontzettende goede kabinetsploeg. Want we hebben ook bijvoorbeeld gewoon een hele goede hoogleraar gehaald om onderwijsminister te worden. Of een hele goede arts om volksgezondheidsminister te worden.
Ze zijn gewoon te goed voor Kamerlid.
Nou ja, maar nee, niet te goed. Maar het kamerwerk neem ik zo serieus, ook als oud-Kamerlid, dat ik ook zeg, niet iedereen is ervoor geschikt. En een goede bestuurder...
U wil Robert Dijkgraaf niet aandoen dat hij Kamerlid wordt. Dat is wat u zegt.
Ik denk dat Robert Dijkgraaf heel goed is als voorvechter van het mbo, de universitaire wereld en het wetenschap. Maar dat hij in de Kamer misschien wat minder uit de verf komt. Dus misschien wil hij nog een keer minister van Onderwijs worden.
Nou ja, die vraag moet ik dan stellen. Welke bewindslieden die er nu zijn, zijn beschikbaar voor een volgend kabinet?
Nou, ik denk bij D66 bijna allemaal. Dat zijn namelijk mensen die bijvoorbeeld Dijkgraaf en Kuipers, die hele mooie banen in hun vakgebied hebben opgegeven, omdat ze zeiden, het moet echt eens een keer anders met dat beleid. En Ernst Kuipers, om die er even uit te lichten. Ik ben zelf zo moe van het mantra van Rutte dat we het beste zorgstelsel ter wereld hebben. Dat is zo'n onzin. Het is kwalitatief niet goed. Het duurt allemaal te lang. Als je erin werkt, word je gek van de bureaucratie. Dat moet radicaal anders. Daar is Ernst Kuipers nu mee begonnen. En hoe mooi zou het zijn als hij die klus kan afmaken.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U wil door als minister. Dat klinkt logisch, want ja, u heeft net 1,5 jaar effectief beleid kunnen maken. Maar moet een leider van een partij niet gewoon in de Tweede Kamer zitten?
Ja, ik heb er ook nog geen definitieve keuze over gemaakt. Ik vind dat ik nu de mooiste baan heb in Den Haag, namelijk de eerste minister van Klimaat en Energie ooit. Maar afhankelijk van hoe groot D66 wordt, of we wel of niet in de coalitie deelnemen, wat voor een kabinet dat dan is, zal ik bepalen of dat ik plaatsneem in het kabinet of in de Kamer.
Want u was ook fractievoorzitter en u wekte de indruk dat u het zo leuk vond dat u een andere lijsttrekker liet worden.
Ja, nou, ik heb toen inderdaad een stap opzij gezet voor Sigrid Kaag. Nu heb ik die stap vooruit gezet om partijleider te zijn. Maar ik vind het Kamerwerk ook echt een hele eervolle rol. Ik vond het heel leuk bijvoorbeeld om initiatiefwetten te maken. Zoals de wet die de burgemeestersbenoeming heeft gemoderniseerd. Of de klimaatwet zoals we die nu kennen. Ik zou echt wel mijn tanden kunnen vastbijten in een hele Kamerperiode. Maar zoals ik net ook zei, afhankelijk van wat voor coalities we kunnen smeden, zullen we kijken op welke plek de D66'ers het beste
inzetbaar
zijn.
Ja, één ding bij u is duidelijk, want dat heeft u al vaak gezegd de afgelopen tijd. Wij gaan niet met de PVV. De VVD denkt daar nu anders over. Nou, zei de Telegraaf afgelopen zaterdag dat niet democratisch is van D66. Want dan sluit je bij voorbaat een heleboel kiezers af. En er is ook een peiling geweest waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat je de PVV niet moet uitsluiten.
Nou kijk, ik vind dat je kiezers ook voorafgaand aan verkiezingen duidelijk moet maken wat je wel en niet gaat doen. En ik sluit niet de kiezers van de PVV uit. En als de PVV in debatten met goede ideeën komt, dan wil ik daar ook naar luisteren of misschien zelfs af en toe voor een motie stemmen. Maar met hen in een kabinet stappen, terwijl Wilders geen afstand wil nemen van eerdere uitspraken over de democratische rechtsstaat, over een nep-parlement of over minder Marokkanen, ja, dan wil ik niet met hem in een coalitie
Wilders
zitten.
Wilders zegt zelf inmiddels wel, interview in de Telegraaf zaterdag, geen taboes, geen breekpunten.
Ja, maar ook dat hij geen spijt heeft van uitspraken uit het verleden. En daarmee heeft hij toch volledige bevolkingsgroepen in Nederland weggezet. En ik denk dat als ik na de verkiezingen opeens met de PVV in een kabinet zou stappen, dat veel van de D66-kiezers ook zouden denken, daar heb ik niet voor gekozen.
Maar de vraag die aan Wilders dan gesteld moet worden, als mensen zeggen, ja, je sluit dan al die mensen uit. Hij wil in feite zowel de godsdienstvrijheid, de gewetensvrijheid als de onderwijsvrijheid afschaffen. U kent natuurlijk de bekende uitspraak van Sybrand Buma. Als je hem voor één groep afschaft, schaf je hem voor iedereen af.
Ja.
Ik hoor niet dat hij daarvan afstapt.
Nee, precies. En daarom verbaast het me ook dat Dylan Jezielkus als partijleider van de VVD de deur nu op een kier heeft gezet voor een coalitie met de PVV. Nogmaals, je kunt ermee samenwerken in het parlement, maar in een coalitie is echt wat anders. En nou, ik hoop dat mevrouw Jezielkus nog een keer die brief van Rutte wil lezen, waarin hij destijds Wilders vroeg om afstand te nemen en duidelijk te maken waar hij nu voor staat als het om dit soort grondrechten
gaat. Vindt
u
dat kiezers voor de verkiezingen moeten weten met welke partijen uw partij, D66, bij voorkeur wil gaan regeren?
Nou, zoals u weet, D66 is eigenlijk ook voorstander van meerdere stemmen op verkiezingsdag, zodat je ook als burger invloed hebt op wie er uiteindelijk in het torentje komt.
Maar dat hebben we nu niet.
Dat hebben we nu nog niet. Ik kan me wel voorstellen dat als deze campagne verder gevorderd is en we die inhoudelijke debatten ook echt hebben gehad en weten waar iedereen staat, dat het dan richting die verkiezingsdag ook een interessante vraag wordt. Wat zouden nou logische combinaties zijn om na 22 november samen te werken? Maar dat vind ik eerlijk gezegd nu nog te vroeg, omdat ik dus ook van heel veel partijleiders nog niet precies weten hoe ze in een aantal belangrijke thema's staan.
Maar ik denk wel dat u blij moet zijn met de komst naar Nederland van Frans Timmermans, die vaak de klimaatpaus wordt genoemd. U wordt dan de klimaatkardinaal genoemd.
U dat zit in zijn curie dus.
Dat is een kardinalen houden het vaak langer vol dan pauze. Dus dat is, weet ik als katholieke jongen. Maar ik ben heel blij dat we veel meer groene lijsttrekkers hebben. Hè? Ook bijvoorbeeld Henri Bontebal bij het CDA. Want het was soms ook wel eenzaam voor D66... als je tegen VVD en CDA moest knokken op meer klimaatactie. Hoe groter het progressieve kamp wordt, ja, hoe meer we naast de bestaanszekerheid en klimaat- en natuurbeleid ook echt wel kunnen blijven werken aan die individuele vrijheden en rechten die wereldwijd
onderdeel zijn. Esther Ouwehand blijft ook meedoen?
Ja, zo ziet het er naar uit. Dus dat betekent veel groene lijsttrekkers en veel lijsttrekkers die kansengelijkheid belangrijk vinden.
U was één keer eerder in Betrouwbare Bronnen. En toen was u fractieleider. En toen zei u, ik wil eigenlijk af van dichtgetimmerde regeerakkoorden. Toch is het droeve lot van politieke leiders die zoiets zeggen in de praktijk dat er altijd weer een nieuw dik regeerakkoord komt. Gaat dat deze keer echt anders?
Kijk, de vorige keer was zo'n dramatische kabinetsformatie die 9 maanden heeft geduurd, dat een gedetailleerd regeerakkoord eigenlijk nog de enige manier was om er überhaupt uit te komen. Helaas. Tegelijkertijd zag je toen ook de oorlog in Oekraïne brak uit ongeveer 3 weken nadat het kabinet was aangetreden. Nou, toen kon ongeveer de helft van het coalitieakkoord wel weer een update gebruiken. Dus dat onderstreept nogmaals hoe verstandig het zou zijn om iets meer op een waardeniveau een regeerakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Maar of dat vertrouwen ook aan elkaar wordt gegund, zal helemaal afhangen van de zetelverdeling en welke partijen aan tafel komen
dus
zitten.
Dus op waardeniveau een aantal basisafspraken maken.
En dat zou je dus dan weer, ik dram er even lekker door. Ja. Ik ben nu een keer de drammer. Dat zou dus het punt kunnen zijn voor dat, ik zal maar zeggen, ideologisch debat van het midden. Ja. Van wat zijn dan die waarden waarvan we met alle meningsverschillen, en dat is leuk, dat is niet fout, dat is leuk meningsverschillen. Ja. Die zeg maar, daar gaan we het wel samen mee proberen. Precies. Dus geen exit, maar we hebben in Europa samen wel voor Oekraïne.
En laat dan maar een goede minister dat beleid verder uitwerken en 150 Kamerleden gewoon hun werk doen. Die kunnen namelijk elke week dan met elkaar die mooie debatten voeren. Het kabinet controleren en dan de verdere invulling van die hoofdafspraken ook vormgeven. Dus dat zou denk ik heel verfrissend zijn. Het is afgelopen jaren veel gegaan over een nieuwe cultuur in Den Haag. Maar met dezelfde mensen aan tafel was het toch best moeilijk om die oude cultuur te doorbreken. Die kans ligt er nu wel.
Dus ook een lossere verhouding wat u betreft met de Tweede Kamer.
Ja, en ik gun ook de Tweede Kamer, want dat zeg ik ook nu als minister, maar vooral vanuit mijn ervaring als oud Tweede Kamerlid. De machtspositie tussen kabinet en Kamer is zo ongelijk geworden. En de Kamer is met zoveel spoeddebatten en detaildiscussies bezig.
Maar dat doet de Kamer zelf, hè?
Ja, maar dus daar kunnen wij dus ook als politieke partijen voor zorgen dat die Kamer zich weer echt gaat focussen op een aantal hoofdvragen en hoofdthema's. Zodat je als minister altijd weer bibberend naar de Tweede Kamer gaat. Omdat je weet, ik word hier behoorlijk goed aan de tand gevoeld. En ik denk dat dat de afgelopen jaren toch onvoldoende het geval is geweest.
Olof van der Graag, we zitten hier op de Open Energiedag. U heeft meegeluisterd naar alles wat de minister heeft gezegd. Vooral ook op het klimaat- en energie-thema. Ja. Wat is uw recensie? Bent u tevreden met wat u hoort?
Zal ik even weggaan?
Nee, ik maak er geen geheim van dat ik grote bewondering heb voor het werk dat Rob Jetten als minister van Klimaat en Energie heeft gedaan. Ik denk dat we de afgelopen 1,5 jaar meer dan ooit hebben gedaan voor de energietransitie. We gingen er altijd vanuit dat onze energie betrouwbaar en betaalbaar was en dat dat een gegeven was. En dat bleek opeens ook nog eens niet zo te zijn. Dus iedereen dacht de uitdaging is om een betrouwbaar, betaalbaar systeem ook nog duurzaam te maken.
En toen kwam Poetin
en toen had Rob Jetten opeens een drievoudige uitdaging op zijn bord liggen. En dat heeft hij geweldig gedaan, vind ik. Ook met een hele prettige persoonlijke stijl. Ik had ontzettend te balen toen het kabinet viel.
Hoe was dat, meneer Jetten, om die kolencentrales weer te openen en te roepen, hoera, kolencentrales?
Nou ja,
u had er hier in Nijmegen in gesloten, toch?
Zeker. Kijk, ik was echt wel minister in crisistijd. Hè? De vraag was niet alleen hoe houden we de energierekening betaalbaar, maar ook hebben we überhaupt voldoende gas om de winter door te komen. Ja, dan moet je soms voor de korte termijn pijnlijke maatregelen durven nemen om leveringszekerheid te garanderen. Maar ondertussen dus ook zorgen dat we dan heel snel het alternatief hebben. En gelukkig hebben die kolencentrales uiteindelijk heel weinig aangestaan. Omdat we zoveel wind- en zonne-energie hebben geproduceerd, dat we op sommige dagen zelfs echt een enorm stroomoverschot hebben gehad het afgelopen jaar. Dus dat laat ook wel zien hoe hard het nu de goede kant op gaat.
Misschien tot slot nog één korte vraag aan Olof van der Graag. Het D66-verkiezingsprogramma komt eraan, maar we weten ongeveer nu wat daar de lijn is op het terrein van klimaat en energie. Als u naar de andere verkiezingsprogramma's kijkt die er al zijn, wat zijn uw gedachten dan?
Nou, het valt me op dat VVD een bijzonder serieuze klimaat- en energieparagraaf heeft. Zij zeggen, wij willen 85% CO2-reductie in 2040. Dus dat is echt heel stevig. En ze zijn ook concreet in wat ze daarvoor willen doen. Het CDA heeft ook echt een serieuze groene toon in zijn programma. ChristenUnie, idem, PvdA GroenLinks ook. Dus ik zie heel veel ambitie. Ik zie wel ook soms dat de partijen met heel veel ambitie tegelijkertijd heel veel dingen benoemen die ze niet willen. En die twee die gaan volgens mij niet samen. Als je heel veel ambitie hebt, dan moet je vooral heel veel ja willen zeggen.
Dus dat en-en-en-debat, dat moet dus nog een keer gevoerd worden.
Ja, en dat zal dus voor een deel ook heel hard gaan. Want de energiesector, de elektriciteitssector en de industrie zullen in 2039 door Europees beleid al emissieloos moeten zijn. Dus dat is na 15 jaar nadat dit kabinet is begonnen. Nou, dat betekent niet dat we er al zijn. Want we hebben ook nog de woningen, de auto's, de vrachtwagens, et cetera. De stallen te verduurzamen. We gaan heel ver komen. Maar we zullen hopelijk politieke partijen straks zien die positief met elkaar gaan uitruilen. Oké, jij wil heel graag dat realiseren. Bijvoorbeeld windmolens op land. En ik wil heel graag een kerncentrale. Nou, laten we dan tegen allebei ja zeggen, in plaats van dat we zeggen oké, we doen jouw nee en we doen jouw nee. Laten we proberen te zorgen dat de politieke partijen elkaars ja's omarmen, want we moeten zoveel dingen naast elkaar doen om een kans te maken om die ambities waar te maken.
Robjette, u noemde straks al NSC van Pieter Omtzigt, waar u wat twijfels had bij het programma. Een andere partij die natuurlijk mee gaat doen, misschien ook in de kabinetsformatie, is BBB. Die hebben het verkiezingsprogramma al klaar. Wat dacht u toen u dat programma las?
Vooral de vraag hoe wil mevrouw Van der Plas dit allemaal gaan betalen? Want het ontbreekt aan een goede financiële paragraaf en een doorrekening. Dus hier zitten denk ik wel heel veel beloftes in die uiteindelijk niet allemaal kunnen. Tegelijkertijd, ik ben nu bijvoorbeeld als energieminister ook een ronde langs alle provincies aan het doen, waar nieuwe provinciebesturen zijn aangetreden. Daar tref ik ook regelmatig een BBB-gedeputeerde. En daar zit ik met hen samen ook wel echt in de actiestand van hoe gaan we dit met elkaar voor elkaar krijgen. Dus ook daar is de NNN-discussie eigenlijk een hele relevante.
Ja,
dus
maar toch wil BBB in het programma een aantal dingen waar u heel duidelijk in bent, juist afzwakken of zelfs afschaffen.
Dus er zijn inderdaad hele duidelijke verschillen. Dat is de afgelopen jaren denk ik voor iedereen ook heel helder geweest. Ook hier laten we die ideeënstrijd met elkaar aangaan en zien waar we op 22 november met elkaar staan.
Ja, en wat mij opviel in dat programma was alle dingen die u zei van wat we Europees met de buren moeten doen. Ja, dat daarvan zei BBB, dat hoeft niet. We gaan terug naar een soort Europese gemeenschap van kolen en staal. Ja. En wat handelsakkoorden en dan is het verder wel oké.
Ja, kijk, er zijn hele grote uitdagingen waar we voor staan als land. Hè, over onze veiligheid, onze welvaart, ons klimaat, noem het allemaal op. Ik ben dan niet van de school dat vroeger alles beter was en dat we vooral oplossingen uit het verleden nodig hebben. Ik ben wat dat betreft een wat optimistischer mens. Ik denk dat we echt nog een veel mooiere tijd tegemoet gaan. Maar dat lukt wel alleen als we ons niet verstoppen achter de dijken, maar met open vizier die uitdagingen te lijf gaan.
Rob Jetten en ook Olaf van der Graag mag ik u beiden hartelijk danken voor dit gesprek.
Ik heb nog een vraag aan de heer Jetten. Wanneer springt u op die tafel?
Nou, ik ben niet zo soepel op de dansvloer als mevrouw Kaag is. Maar ik hoop op een hele mooie uitslag. De 22e gaan daar heel hard campagne voor voeren.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 369. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en natuurlijk door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Je bent allemaal zeer welkom.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.